het is exact.
De presentator is Jos Vis.
In het kader van 76 jaar vrijheid heb ik een gesprek gehad met Jan Brokke, de schrijver van de verschillende boeken die met vrijheid en keuzes te maken hebben. Het gesprek gaan we voor deze podcast verdelen in 4 delen. Het zijn 3 boeken en vragen die gesteld zijn door de luisteraars naar aanleiding van het interview. Dit is deel 2, de rechtvaardigen. Je bent toch schrijver, Brokke? Je moet je ogen uit je kop schamen dat je hier nog nooit over hebt geschreven.
Ja.
De rechtvaardigen hebben het over.
Ja.
Waar komt er vandaan?
Nou, ik was in 2007 was ik bezig met het onderzoek voor mijn boek Baltische Zielen. Estland, Letland en Litouwen. En ik was in Litouwen bezig aan een verhaal. En daarvoor had ik de hulpnood, ging over een Joodse schrijver. Ik had informatie nodig over het ghetto van Vilnius, over de Joodse gemeenschap. Vilnius was, men noemde die stad het Jeruzalem van het noorden. 54% van de bevolking was Joods. In Vilnius had je meer dan 400 synagogen, Joodse gebedshuizen. Het was echt een Joodse stad. En ik trad in contact met hoogleraar in Jiddisch taal en letterkunde aan de Universiteit van Vilnius, professor David Katz. En ik heb allemaal informatie gekregen van hem. En op een dag nam hij me mee naar het Joods museum daar. Maar het was een keet, was het. Het was echt een bouwkeet, zo'n klein bouwvallen.
Weinig aandacht aan besteden.
Weinig aandacht aan besteden, ze wilden dat wegdrukken. En gruwelijke foto's en zo. Maar er was een zijzaaltje en toen nam hij me daar mee naartoe. Een portret, een man met zijn zoon en zijn dochter. Een man in een wit overhemd. Een goed uitziende man met een wit overhemd. En zijn dochter, een leuke dochter van 13 jaar. En zijn zoon van 11 jaar. En toen zei die professor Katz tegen mij: jij bent op schrijver, Nederlands schrijver. En deze man is de Nederlandse consul in Litouwen in 1940. Deze man heeft in de oorlog duizenden en duizenden Joodse mannen, vrouwen en kinderen het leven gered. En niemand weet het. En jij bent een Nederlandse schrijver. Je moet je ogen uit je kop schamen dat je niet over deze man hebt geschreven.
En die man is Jan Zwartendijk, consul, inderdaad. Vluchtroute bedacht, hè, om de mensen die naar Polen of uit Polen waren gevlucht, vervolgens buiten de natie te houden en naar Curaçao te laten gaan. Hoe komt hij op dat idee?
Nou, het was een puur toeval.
Ja?
Ja, grote ideeën gebeuren vaak uit toeval. Hij was een honorair consul, dat moet ik er al eerst bij zeggen. Hij was een paar dagen nadat Nederland bezet was door Nazi-Duitsland in mei 40, was hij gevraagd om consul te worden. Omdat de vorige consul, dat was een Duitser, wel voor de Nederlanders, maar en die was heel pro-Hitler. En ja, Nederland was bezet door. Dus die consul had wel de eerlijkheid om direct af te treden. Ja. En toen belde de ambassadeur in Riga voor de Baltische landen. Nederlands ambassadeur die belde naar Jan Zwartendijk. Hij was directeur van Philips.
Ja, Mr. Radio Philips werd hij ook al
gehoord. Ja. En en die belde hem op en zei: ja, wil je dat niet doen? En Zwartendijk aarzelde even. Ja, hij was getrouwd, had 3 kinderen. Bovendien zijn vrouw was van Duitsstalig. Zei ook direct tegen de ambassadeur van: hoe weet u dat ik deug, hè?
Ja.
Duitsstalige vrouw, mijn kinderen zitten op de Duitse school. Ja. En toen zei deze ambassadeur, die zei: nou, ik heb u 1 keer ontmoet en 1 blik op u was voldoende. Had hij goed gezien.
Ja.
Had hij goed gezien. Zwartendijk heeft even geaarzeld, maar 1 minuut misschien. En toen heeft hij ja gezegd. De ambassadeur, hij vroeg aan ambassadeur, wat behelst dat dan? Hè? Dat, ja, moet dat doen? Stempel zetten in een paspoort. Zo. Ja, nou ja, goed. Maar,
visum afgeven.
Ja, maar goed. Hij zei, de vorige kansen leg ik wel even snel uit. Nou, die was er nog, die man. Maar Zwartendijk hoorde al wel aan de stem van de ambassadeur dat er wel iets op het aan zat te komen. Ja. En ja, wat er aan zat te komen was dat er duizenden en duizenden en duizenden Joodse vluchtelingen uit Polen naar Litouwen waren gekomen. Ja. En die wilden weg, die wilden Europa uit. Ja, maar hoe? En op een gegeven moment kwam bij de nieuwe consul Jan Zwartendijk. Hij hield kantoren in het Philips showroom, hè. Radio's stonden overal. En daar kwam een vrouw, Peppi Sternheim, die was getrouwd met een rabbijn uit Polen. En had één kind. En toevallig, toen de Duitsers Polen binnenvielen, was haar vader en moeder en haar broer uit Amsterdam, die waren op bezoek. En zij zijn dus gevlucht naar Litouwen en na een paar maanden begonnen ze zich toch wel ernstig zorgen te maken, want de Baltische landen werden toen bezet door de Sovjet-Unie. Ze dachten, ja, hoe gaat dit rollen? Hè? We moeten Europa uit. En deze Peppi Sternheim, er is een consul, er is een Nederlands consul en ik heb een Nederlands paspoort. Dus ja, dat had ze nog steeds. En haar vader en moeder en broer ook natuurlijk. En ze is naar hem toegegaan en we willen Europa uit, ja. Kunnen we een visum krijgen? Ja. Jan Zwartendijk zei, ik zou niet weten hoe dat moet doen. Dus, maar ik heb een familielid in Curaçao. In Curaçao is een Joodse gemeenschap, hè? Nog steeds trouwens. En al heel lang, uit de 17e eeuw. Ik heb een familielid, is dat mogelijk Curaçao? Nou ja, Jan Zwartendijk zei, ik zal het aan de ambassadeur vragen. Dus die belt met de ambassadeur en zei, nou ja, hoeveel mensen zijn dat? Nou, zij waren met z'n zevenen. Nou ja, zeven. Ja, geef maar een visum af voor Curaçao. En zet erop voor Curaçao en de andere Nederlandse bezittingen in beide Amerika's, voor Suriname ook, is geen visum verplicht. Komma, maar wel toestemming van de gouverneur.
Ja.
En toen heeft Peppi Sternheim gevraagd, kan dat na de komma weg?
Weg, ja, ja.
En dat heeft Jan Zwartendijk, die heeft dat weer gevraagd aan de ambassadeur. De ambassadeur zei, zijn maar een paar mensen. Nederland is bezet door de nazi's, de regering zit in Londen. Nou maar doen. Maar de volgende dag stonden er 20, 30 anderen.
Ze lopen het vuurtje natuurlijk.
Ja. En toen heeft Jan Zwartendijk het niet meer gevraagd. Nee. Aan de ambassadeur. En toen is
stond de stempels weer.
Dus hij heeft in totaal 2139 visa.
Officieel, hè?
Ja.
In werkelijkheid zijn er denk ik meer geweest.
En op één zo'n visum reisde de man, hoofd van het gezin, de vrouw en de minderjarige kinderen. En je was toen minderjarig onder de 21. Dus op die visa zijn zeker 3-4 mensen gemiddeld gegaan. Dus in totaal zijn waarschijnlijk toch wel 10.000 Joodse mannen en vrouwen. En wat hij ook gedaan heeft aan Zwartendijk is dat hij een vluchtroute heeft gevonden, Trans-Siberië.
Met behulp van de Japanners.
Ja.
Dat was een grote schrik voor je.
Ja.
Dat ook een goede Japanners waren
in
die tijd.
Ja, ongelooflijk. Hè?
Ja.
Ja, en dat was wel een beroepsconsul. Ze hebben elkaar nooit ontmoet.
Nee.
We hebben wel 2-3 keer getelefoneerd, omdat er zoveel mensen kwamen. Maar wat ik het ongelofelijke van dit verhaal vind, is dat Jan Zwartendijk heeft die vluchtroute gevonden naar Vladivostok en dan overvaren naar Japan. En uiteindelijk zijn de meesten in Shanghai terechtgekomen van de vluchtelingen. Maar wat ik het ongelofelijke van dit verhaal vind, is dat het in 1940 is gebeurd. Deze hele reddingsoperatie is gebeurd in mei, juni en juli en augustus 1940. En er waren toen al wel concentratiekampen, maar vooral voor politieke gevangenen. Dachau en zo.
Ja.
Dat de Joden naar Auschwitz, dat is later helemaal op gang gekomen. Dat was nog niet direct in 1940 zo. Dat is eigenlijk na pas goed op gang gekomen na de overeenkomst van de conferentie van de Waddenzee, 1942. En toen is het op gigantische schaal gegaan. Maar Jan Zwartendijk zag in 1940 al, en zijn kinderen vroegen ook, pa, waarom doe je dit? En hij zei, deze mensen lopen gevaar. Hun leven staat op het spel. Als ik ze niet help, dan gaan ze dood.
Ja. Er is wel moed voor nodig, hè?
Ja. En inzicht.
Ja, en inzicht, ja.
Ja. Hij heeft zijn kinderen er ook werkelijk bij betrokken, hè? Het mooie is dat ik dus met twee van die kinderen naar Litouwen ben gegaan. En ze hebben me alles aangewezen en alle plekken. Nou, pa stond daar, pa zei toch dat daar. Pa's. Het is een ongelooflijke ervaring geweest.
Wat ik ook ongelooflijk vind, is dat daar nooit eigenlijk over gesproken is. En dat de man in kwestie zelf niet eens weet hoeveel mensen hij gered heeft. Een geweldig moedig plan en... Dat is duidelijk. Ja. Hij heeft het zelf nooit geweten. En op de dag dat hij overlijdt, begraven wordt, zo moet ik het zeggen, komt er een brief in.
Ja. Ja, zijn kinderen zagen dat hij daar ergens onder... Ja, het begon eigenlijk, de ellende begon dat na de oorlog, hè, 1964, kreeg hij een reprimande van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Ja.
Luns was de
minister. Ze zochten de Angel of Curaçao.
Ja, ze zochten die man die die visa had afgegeven. Nou, dat bleek hij dus te zijn. Mm. Nou, toen hadden ze hem gevonden. En toen moest hij op het ministerie van Buitenlandse Zaken komen. En hij was toen al met pensioen en woonde in Rotterdam. Rotterdam-Kraning. Dus hij rijdt naar Den Haag. En hij dacht, als we best te pakken. Hij dacht, misschien krijg ik wel een lintje of zo.
Ja.
Ja. En toen kreeg hij dus een reprimande. Wat hij had gedaan, hij had zich niet aan de regels gehouden.
Dat kon je toch nauwelijks voorstellen? Ja. Zouden die mensen die hem die berisping hebben gegeven, dat gedaan hebben vanwege het feit dat er regels waren, dat hij buiten zijn boekje is gegaan, of dat ze de geschiedenis niet kennen, of allebei zelfs?
Nou ja, je kan juist, dit is 1964 gebeurd, toen hadden we de serie De Bezetting van Dr. L. de Jong op de Nederlandse televisie.
Ja.
De gruwelen van de Holocaust zagen we met documentaire beelden. En toen gingen ze deze man een reprimande geven, omdat hij 10.000 Joden het leven heeft gered. Dat is toch ongelooflijk?
Ja, het is echt ongelooflijk. En dan ook nog later dat er wordt uitgezocht dat hij een interview wordt gegeven over dit hele verhaal. Dat ze dan zelf nog de kranten, de journalisten, et cetera, zijn uitgekomen. Het lijkt allemaal 2021 al over notulen gesproken.
Ja. Ja, dat is absoluut, ik vond het verbijsterend om dit allemaal te doen.
Dat is echt gemeen. Maar 95% heeft deze man gered.
Ja, maar toen dus die reprimande kwam, toen begon hij zich af te vragen, wat is er dan met die mensen gebeurd? Hè?
Ja. Ja.
En het was op gang gebracht door een van de overlevenden, die was naar de consulaat-generaal in Los Angeles gestapt. In dat geval, waar is de Angel of Curaçao?
Ja.
En kort erop kwam er iemand op de ambassade in Washington, een Nederlandse ambassade, die vroeg hetzelfde. Er zijn 3-4, maar daarna hield het op. En Zwartendijk vroeg zich af, wat is er met die honderden, duizenden andere mensen
gebeurd? Ja.
Heb ik ze geen ondeugdelijke papieren gegeven. En dan begon hij onder te lijden. Het was een hele opgewekte man, levenslustige man. Echte Rotterdamse zakenman was het. En dan begon hij echt onder te lijden. En zijn kinderen zagen dat en ze zeiden tegen elkaar, pa die begint een trauma te krijgen, een oorlogstrauma. En we moeten dat uitzoeken. Dus een van de drie kinderen die was zeer ondernemend. En die zei, we moeten vragen of er een onderzoek komt. En dus die heeft het Simon Wiesenthal Centrum gevraagd in Wenen. En het Holocaust Research Center in Jeruzalem. En beide hebben gezegd, dat doen we. Wiesenthal zei wel, ik heb nog niet alle instrumentarium om zo'n onderzoek te doen, maar Holocaust Research Center zei, wij kunnen dat wel doen. En zij waren dus de eerste met dat resultaat, maar ze zeiden wel ook direct, het is heel moeilijk, die mensen hebben andere namen aangenomen. Ze zijn Amerikaans staatsburger geworden, Canadees staatsburger, Australië, Nieuw-Zeeland, ze zijn overal in de wereld terecht, of in Israël. En voordat we dat allemaal getraceerd hebben, dat is niet eenvoudig. En daar zijn ze aan de slag gegaan. En op, ja, Jan Zwartendijk werd daar zieker en zieker. Overleed aan longkanker. En op de dag van zijn begrafenis kwam er een brief van het Holocaust Research Center. Ja. Minstens 95% heeft de oorlog overleefd. Ja. Dat is een ongelooflijk verhaal.
En die man is dan inderdaad in een depressie geraakt, doordat hij eigenlijk geschoffeerd is, min of meer. Ja. En toch is het typisch van deze man, en dat hebben ze zijn kinderen verteld, dat hij zichzelf geen held voelde. Hè? Dat boek mocht niet over een held gaan, het boek te rechtvaardigen. Nee, hij vond helemaal wat er gebeurde.
Ja. Nou, hij vond dat wat hij had gedaan, dat iedereen had moeten doen.
Ja.
En hij vond zichzelf helemaal niet uitzonderlijk. Hij zei, ik moest deze mensen helpen, anders gaan ze... Hoe komt dat nou? Dat heb ik nou gezocht. Kwam dat uit religieuze overtuiging? Dat had gekund, hè? Dat hij,
een soort roeping?
Ja, heb ik niet gevonden. Hm. Hij was remonstrants gedoopt, maar hij komt uit een heel oud geslacht, hè? Uit Rotterdam, Zwartendijk Tabaksfabriek was dat. Zwartendijk Schipperstabak. Die is later overgenomen door Van Rossum, van Rossum Troost. En vanaf de 19e eeuw. Het waren ondernemers van die Rotterdamse zakenmensen. Echte patriciersfamilie. Iedere generatie werd daar remonstrants gedoopt, maar ze ging nooit naar de kerk. Dus ja, dat is het niet geweest. Politieke overtuiging tot op de dag van vandaag weet ik niet welke zijn politieke overtuiging was. Hij sprak nooit over politiek eigenlijk. Dus zijn kinderen wisten dat ook niet.
En, hij koos voor de mensen.
Juist.
Toch?
Hij zei wel tegen zijn kinderen, je moet als mens een aantal waarden en normen hebben.
Ja.
En daar mag je nooit onder gaan zitten.
Precies.
En die waren enorm, waar worden die door bepaald? Door humane overwegingen.
Ja, maar zijn normen lagen wel erg hoog.
Nou, hij vond als je niet de helpende hand uitstak naar een vluchteling, dan ging je onder die normen en waarden zitten.
Zo'n man zouden we nu eigenlijk vandaag de dag ook nodig hebben, dat op het juiste moment de juiste keuze wordt gemaakt om vluchtelingen te helpen.
Ik kreeg een telefoontje van de via de chat van de burgemeester van Palermo, Sicilië. Hij had de rechtvaardige gelezen. Het is een enorm succes in Italië, I Giusti. Zei hij, Jan Zwartendijk, zo denk ik er precies zo over. Als hier een vluchteling staat op de kaap, dan ga ik hem niet terugsturen de zee in.
Nee.
En dat hebben wij Sicilianen nooit gedaan. Dan neem ik hem op. Ja. De vluchteling die aan de poorten staat, moeten we binnenlaten.
Ja.
Dat is bijbels.
Moeten we helpen.
Moeten we helpen. Maar Jan Zwartendijk heeft dat in praktijk gebracht.
Ja. Mooi.
Ja. En hij zei tegen zijn kinderen, ga nooit onder dat... Je kunt zelf... Je kunt zelf bepalen waar de limiet is voor
precies.
Je. Maar ga er nooit overheen.
Het plafond en naar de bodem, maar gaat er nooit helder.
Ja.
Aan deze podcast werkte mee Jos Vis, Hans van Hengel, Daphne Plezier en Scott van Hagen. Het is Podcast. Dit is Exact.